Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Directie Dilemma's podcast. De enige podcast waar dilemma's van resultaatgerichte directieleden met een menselijke maat centraal staan. Mijn naam is Peter Geurts en ik wens je veel plezier met het beluisteren van deze openhartige gesprekken voor een exclusieve inkijk behind the scenes. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze aflevering van de Directie Dilemma's podcast. Vandaag is Rozemarijn Timmer te gast voor een exclusief interview met die dilemma's waar zij in haar directie mee te maken heeft. Rozemarijn, mag ik Roos zeggen?
Ja, heel graag.
Roos, van harte welkom. Zou jij jezelf willen introduceren?
Dankjewel. Ik ben dus inderdaad Rozemarijn Timmer. Op dit moment ben ik werkzaam als directeur van Muziekschool Katwijk. En wij werken toe naar een fusie op 1 januari met Bibliotheek Katwijk en de Volksuniversiteit. En vanaf dat moment ben ik een van de twee directeur-bestuurders van Planck, Cultuurhuis voor Katwijk.
Nou, dat klinkt nu al interessant en jullie hebben vast dilemma's waar ik zo meteen graag meer over hoor. Maar in elk interview begin ik met 5 eenvoudige dilemma's als opwarmertje. En ja, je voelt hem aankomen, je moet kiezen.
Ja, oké.
Nou, daar gaan we. Zomervakantie of wintervakantie?
Zomervakantie.
Oké, okay. Ja. Snap ik. Muziek maken of muziek luisteren?
Eenvoudig zei je. Muziek maken.
Oké, okay. Nu wat moeilijker. Efficiënt of effectief?
Effectief.
Langere termijn resultaat of korte termijn resultaat?
Uiteindelijk lange termijn resultaat.
Oké. Okay. Ga jij voor de stip op de horizon of een blauwdruk voor de toekomst?
Nee, absoluut de stip op de horizon, want het loopt altijd anders dan je denkt.
Ja, en zo is het leven, dat ben ik helemaal met je eens. Wil je nog op een dilemma terugkomen?
Nou, ik denk dat in de derde vraag wel het mooiste directeursdilemma gevangen zit, namelijk korte termijn versus lange termijn. Hmm. En ik denk dat het goed is dat je als directeur altijd de lange termijn in het oog houdt. Hmm. En niet te veel stuurt op korte termijn en op incidenten.
Nou ja, weet je, een paar jaar geleden hadden we allemaal plannen voor lange termijnen en ineens gebeurde er iets waar de hele wereld plat lag.
Nou, precies.
Ja, ik snap ik wel. Als ze maar in elkaars verlengde liggen, zeg ik altijd.
Nou, dat en dat je een goede stip op de horizon hebt van waarom doen we dit. Ja.
Ik ken jou al wat beter, wat langer. Hoe zou jij jezelf beschrijven?
Dat is een hele brede vraag.
Gewoon als Roos.
Als Roos. Ja. Nou, ik zou Roos omschrijven als enthousiast, positieve doorzetter, een denker, met een redelijk perfectionistische inslag. Ik denk dat ik best humoristisch ben, maar dat beide met mijn perfectionisme ook een valkuil kan zijn.
Kijk, nu is humor heel subjectief, hè?
Ja.
Maar vooruit, ik ga ermee, ik ga er met je mee. Wanneer ben jij in je element?
Als iedereen op de werkvloer ja, op een positieve manier zijn of haar werk kan doen. En daar mooie gesprekken uitkomen.
Is dat zo?
Ja. Ja, dat is bij ons nu zeker. Ja, fusie gaat altijd wel gepaard met een beetje onzekerheid. Maar ik merk dat mijn teamleden er op een, op een gespannen manier zin in hebben. En ja, weet je, lesgeven en met leerlingen werken, dat geeft ook gewoon heel veel energie. En dat blijven, de meeste mensen blijven gewoon doen wat zij doen. En dat is heel fijn, dat je in een fusie gewoon het idee hebt, ik kan mijn eigen rol blijven vervullen, mijn eigen taken blijven voldoen. En ik merk dat dat wel een positieve sfeer geeft in de muziekschool.
Maar als je nou, kijk, positieve sfeer, dat is heel prettig en belangrijk denk ik ook. Maar soms moet je besluiten nemen en dan ga je voor het resultaat. Ja. Hoe bewaak jij daar een evenwicht in?
Nou, voor mij is het heel erg belangrijk dat je eerlijk communiceert. En ik denk dat dat ook iets is waar we in de fusie ook best wel fouten in hebben gemaakt. Dat je de afweging moet maken tussen te vroeg communiceren, waardoor je een half verhaal vertelt. Of dat je pas onderaan de streep het beklonken verhaal deelt met je team. En die afweging, dat mensen zich serieus genomen voelen. En eigenlijk feitelijk zelf kunnen bedenken, hey, is dit nu voor mij al relevant of nog niet? Ik denk dat dat een hele belangrijke is als directeur. Ik zeg heel vaak, dat weet ik nog niet, dat kan ik nog niet vertellen. Ja. Maar het doel moet duidelijk zijn en dat dan inderdaad ja, die blauwdruk er nog niet is. Dat is dan misschien minder relevant als je er maar eerlijk over bent.
Nou weet jij af en toe dingen over de toekomst die jouw medewerkers nog niet weten?
Nee, dat klopt.
Deel je die dan wel of deel je die dan niet?
Dat ligt een beetje aan van wie die informatie komt. Mm. Kijk, soms als je met gemeentes werkt en het gaat over aanbestedingsprocedures, ja, dan mag je dat gewoon niet delen. En ik denk dat het dan ook logisch is dat ik dat wel weet en mijn teamleden nog niet.
Dat is juridische grens, hè?
Ja, dat is juridische grens.
Dat is makkelijk.
Ja, nou, dat is niet altijd makkelijk. Omdat je soms ook vragen krijgt waar je het antwoord eigenlijk wel op weet. Aha. Maar dat je dat antwoord nog niet deelt. Of dat je soms toch jezelf een antwoord wordt geven wat niet helemaal strookt met de laatste informatie.
Ik denk dat heel veel mensen dit zullen herkennen. Maar wat is voor jou dan eerlijk? Want je zegt iets niet. Mm-hmm. Laat ik het anders zeggen. Wat is erger? Liegen? Of niet de hele waarheid zeggen, waarmee je impliceert dat het wel de hele waarheid is.
Nou ja, ik heb onlangs een mooie uitspraak gekregen van mijn collega Jan, die de andere beoogd directeur wordt. Die zei, niet alles vertellen is niet echt liegen. Hmm. En daar ontkom je niet aan als directeur. Toch een beetje liegen, okay. Ja. En ik denk dat dat, voor mij is dat gerechtvaardigd, zolang het geen afbreuk doet aan waar we met elkaar naar werken. En ik denk dat je als directeur altijd persoonlijk belang en het organisatiebelang moet afwegen. Ja, en dat is soms tegenstrijdig.
Het gaat ook over waarden dit, hè? En, want ja, een van jouw waarden is dan die eerlijkheid.
Ja.
Ben jij trots op jezelf? Met het werk wat je doet?
Nou, dat vind ik wel ingewikkeld. Nou, ik vind het dat vind ik moeilijk om uit te spreken. Ik denk dat wij Hollanders ook niet zo graag trots op onszelf zijn.
Maar ben jij trots op jezelf? Als ik het aan vrienden vraag of aan je partner vraag, zijn die trots op jou?
Dat denk ik wel.
Hmm. Interessant, hè?
Ja, dat is heel interessant. Ja. Ik denk dat trots heeft een bepaalde mate van negatieve klank.
Voor jou?
Ja, ja.
Oké. Okay.
Ik kom wel uit een soort, hard werken, boerengezin, niet boven het maaiveld uit. Mm. Ik zeg altijd, ik krijg ook salaris. Dus het is ook niet zo dat ik er niet voor beloond word.
Ben je trots op jou, op je team en op je medewerkers?
Ja, enorm. Ja.
Alleen jij niet. Het is één medewerker. Jij bent niet je eigen medewerker, maar dan ben je wat minder trots op. Maar kun je jezelf recht in de spiegel aankijken? Want het is het bruggetje weer naar dat eerlijke verhaal.
Ja, dat kan ik zeker.
Waar lig jij wel wakker van? Want dit heb je duidelijk.
Nou, onzekerheden voor het team. Bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode, dat noemde je net als voorbeeld. Ja. Toen waren wij nog onderdeel van de gemeente Katwijk. Mm. En de normen waren best wel stevig. En om ons heen kregen muziekverenigingen en culturele instellingen wel wat ruimte. Maar omdat wij onderdeel waren van gemeente Katwijk, kregen we die ruimte niet. Dat snap ik, overheidsinstelling. Mm. En toen, kan ik nu wel zeggen, moest ik wel beleid voorstaan wat ik persoonlijk als zangdocent en als zangeres heel ingewikkeld vond.
Wat doe je dan?
Ja, dan hou je je rug recht en dan vang je de klappen.
Ja.
En daar heb ik wel wakker van gelegen.
Maar zeg jij dat dan ook tegen je mensen, dat je er wakker van ligt?
Nee.
Weet je waarom ik dat
vraag? Nou, wel dat ik er wakker van lig, dat ik zeg van ik vind het heel ingewikkeld, maar dat doet niet afbreuk aan de uitkomst. Dus ik zeg altijd wel eerlijk van, maar het is geen onderhandeling of het is niet dat mensen me nog kunnen ompraten. Dit is wel de route die we gaan kiezen.
Ik denk dat heel veel medewerkers niet doorhebben wat directeuren en ook andere leidinggevende rollen afhouden van wat boven of van buiten komt.
Nee, dat zou zomaar kunnen. Ja. En ik denk ook dat dat de voorwaarde is voor mensen om op een goede manier hun werk te doen. Ja. Kijk, wij zitten in een culturele sector, dus geld is altijd lastig, hè, want onze output kan je niet meten. Dus dat betekent dat je het altijd met heel veel woorden kenbaar moet maken wat je betekent voor de maatschappij.
Ja.
Maar als jij als viooldocent,
muziek is een luxe, hè?
Het is een luxe. Ja. Het is, draagt ook verder niet zoveel bij. Er zijn heel veel stigma's of heel veel dogma's eigenlijk. Daar ben ik het niet mee eens.
Nee.
Eigenlijk misschien de mensen die daar beleid op maken of de financiën verdelen, zijn het daar misschien ook niet mee eens. Mm-hmm. Maar het lijkt wel of er altijd dingen belangrijker zijn. En ik denk,
maar dat is nou een dilemma, hè?
Ja, dat is een dilemma waar zij net zo goed mee dealen. En ik denk dat het ook niet prettig lesgeven is als je je steeds maar bewust bent van al die dilemma's.
Mm-mm.
Dus het is ook mijn taak, vind ik, als directeur om af te vangen wat nog niet per se bij het team hoort.
Ja.
Op het moment dat ik het gevoel heb van, het is niet te redden of het gaat in Het gaat inwerken op je persoonlijke leven, want het gaat te maken hebben met jouw baan. Dan vind ik zeker dat je daar wel eerlijk over moet communiceren. Gelukkig is dat nu bij de muziekschool steeds niet gebeurd. We hebben het heel goed gedaan. Mm-hmm. Wel met de boodschap van we moeten eraan trekken met elkaar. We moeten echt vooruit en we moeten gewoon heel erg stevig in die gemeente zitten.
Ja.
En dat hebben we gedaan en daarom ben ik trots op het team.
Jij kaart iets aan wat ik zo meteen, waarom zo meteen, nu maar meteen aan jou zal vragen. Je hebt het eigenlijk over privé- en werkbalans.
Ja.
Hoe bewaak jij dat? Tenminste, ik ga ervan uit dat je het bewaakt.
Ja, misschien doe je dat helemaal niet. Nee. Dat zou je natuurlijk eigenlijk aan mijn partner moeten vragen. Maar ja, hoe bewaak ik dat? Dat is best een lastige vraag. Of laat ik zo zeggen, het antwoord is niet heel recht. Mm-hmm.
Laat ik het makkelijke vragen. Je doet je werk vol bezieling en plezier. Mm-hmm. En dan moet je ook wel eens iets meer doen. Dat doet iedereen.
Ja.
Maar wanneer is er een grens dat je zegt, oké, Roos, even een stapje terug. Dit gaat ten koste.
Voel je dat aan? Vaak is dat toch iets lichamelijks. Dus je krijgt een migraineaanval. Mm-hmm. Of je hebt ineens buikklachten. Mm-hmm. Ik merk heel erg dat als je die grens overgaat, dat je dat gewoon fysiek gaat merken. Dat je, griep, dingen, dat merk je vaak. Mm-hmm. En ik bewaak de grens door dat voor te zijn. Weet je, ik ben veel buiten, ik eet gezond, ik zorg dat ik ruimte neem op het moment dat die ruimte er wel is. Waardoor je nu, zo'n maand voor de fusie, kan je ook die extra meters maken.
Ja.
En af en toe even lekker klagen. Dus ik zorg ook voor dat ik iemand niet in de organisatie heb, want die hebben daar geen boodschap aan, maar waar je af en toe eens even lekker kan leeglopen. Dat lucht op. En dan denk je, en nu weer door.
Nu, je kent dat wel. Je hebt vast een visie.
Ja.
Nou, je kent dat wel, dan hebben directeuren, die hebben liefst een visie en die willen op de troep vooruit lopen. En dan draaien ze zich om en ineens is er niemand. Ja. Hoe hou jij je organisatie aangehaakt? En dan tegelijkertijd, hè, want het is natuurlijk geen gemakkelijke functie, mm-hmm. tegelijkertijd bewaak je ook nog je werk- en privébalans.
Ja, klopt. Ik vind het heel belangrijk dat die visie niet van boven komt.
Mm-hmm.
Ik laat mij heel erg voeden door wat mijn team ziet. Zien bij hun leerlingen, wat ze zien op scholen. Mm-hmm. Ik hou in de gaten wat er in het veld gebeurt. Mm-hmm. En dat probeer ik altijd te spiegelen. Je hebt binnen een organisatie altijd bepaalde voorlopers. Mensen met wie je, waarvan je voelt, die hebben ook de ruimte om te kijken wat gaan we over een paar jaar doen. Dus hoe hou ik mensen aangehaakt is om eigenlijk veel dingen tegen mensen aan te houden. Weet je, ik roep ook vaak dingen, dan ben ik op de administratie aan het werk. Nou, daar zitten dames die al lang meelopen, dus die ook echt wel de fluctuaties zeg maar, in het vakgebied zien. En dan roep ik eens iets en dan kijk ik hoe wordt erop gereageerd.
Roepen ze ook terug?
Ja, ze roepen zeker ook
terug. Is er ruimte voor?
Ja, absoluut.
En
de meeste initiatieven komen uit het team, want zij moeten het uiteindelijk gaan doen.
En zijn zij eerlijk naar jou?
Dat hoop ik wel.
Zoals zij dat ook hopen dat jij naar hun bent.
Ja.
Hoe ga je ermee om? En dat is een hele open vraag. Er zit een veronderstelling aan vast. Als jij kritiek krijgt, mm-hmm. neem je dat persoonlijk? Of kun je dat misschien rationeel, maar voelt dat persoonlijk? Of voelt dat toch dus als falen? Of voelt dat als, dat is van mijn functie, that's not me?
Nee, omdat ik ben wel iemand. Mijn functie is best wel, jij zegt ook privé en werk. Ik heb een ontzettend leuke functie. Ik ben heel erg blij met mijn werk.
Je hebt Roos en je hebt een functie, hè?
Maar ik merk wel dat twee namen, functies zijn die heel dicht bij elkaar liggen. Mm. Dus als er kritiek komt, dan trek ik me dat zeker aan.
Mm-hmm.
Ik probeer wel het om te buigen naar wat wordt er van mijn functie verwacht.
Mm-hmm.
En ook te spiegelen aan wie heeft deze kritiek en past dat bij de missie, de visie die we als muziekschool aanhangen.
Mm-hmm.
Kijk, als zangeres kon je soms te horen krijgen, dat je zingt technisch heel leuk, maar ik vind jouw stem niet zo mooi.
Dat muziek maken.
Dat ze zeggen, ik vind jouw stem niet zo mooi.
Ja, dat snap ik.
Ja, dat kan. Maar ik kan daar helemaal niks aan doen, want dat wordt door zoveel fysieke dingen bepaald.
Ja.
En dat kan je dan eigenlijk langs je heen, naast je neerleggen.
Ik snap dat, want nu gaan misschien luisteraars afhaken. Maar iedereen is fan van David Bowie en dat heb ik dus niet.
Lekker.
Ja, dus nou goed, ik snap dat wel. Dat je, en dan kan iemand nog steeds heel goed zingen. En dat begrijp ik. Maar ik
ja,
hoor ook...
En, nou ja, weet je, ik denk als er iets is wat je niet goed hebt gedaan... Ik heb geen moeite om sorry te zeggen. Nou. Niet tegen teamleden, niet tegen... Nou. Wegen wie dan ook. Omdat als ik iets heb gedaan waarvan iemand denkt... Hé, dat vond ik ingewikkeld of dat vond ik lastig... dan kan ik zeker sorry zeggen als persoon. Los van dat ik misschien de actie nog steeds gerechtvaardigd vind... vanwege de opdracht die ik als directeur heb. Ja. En daar zit misschien het antwoord in.
Nou ja, dat zei je ook in het begin van het gesprek al. Hè? En soms ontkom je daar niet aan.
Nee.
Dat je het greater good, dat nou even voorgaat. Ja. En dat je daar functioneel achter kunt staan.
Ja. En soms sta ik daar persoonlijk dus niet functioneel achter, zoals in een gekke coronatijd.
Ja.
Maar dan denk ik altijd, ja, eigenlijk heeft niemand er echt iets aan om te weten wat ik er persoonlijk van vind.
Mm-hmm.
Als collega's het persoonlijk vragen, probeer ik echt wel zo eerlijk mogelijk te zijn,
zonder
afbreuk te doen aan.
Dat weet ik niet. Kijk, ik merk wel dat jij rustig als persoon ook kunt zeggen wat je ergens van vindt, tot op zekere hoogte, want het maakt je wel mens.
Ja.
En mensen zien graag leidinggevenden toch ook als mensen.
Ja.
En niet alleen als functionarissen die daar boven de toren wat zitten te roepen.
Nee, ik roep ook altijd als ik dat wel word, dan wil ik graag dat ik dat van 30 kanten terugkrijg.
Hoe organiseer je dat? Want dat is heel makkelijk gezegd. Want ik merk ook dat in een organisatie vertonen mensen vaak gewenst gedrag naar de directeur. Van, zij zal dit wel willen horen.
Ja.
Hoe organiseer jij dat mensen... hoe organiseer jij tegenspraak?
Nou, dat zou je natuurlijk eigenlijk aan mijn teamleden moeten vragen. Maar ik zorg in ieder geval dat ik bereikbaar ben.
Mm-hmm.
Toen ik directeur werd, kreeg ik een prachtige advies van een van de directeuren waar ik zelf voor had gewerkt. Deborah Vollebrecht, directeur van Centrum voor de Kunsten Beverwijk. En zij zei, zorg dat je deur open staat. Dat je 's ochtends alles afrondt, dat je 's middags bereikbaar bent. Dat advies heb ik ter harte genomen. En ik merk dat dat werkt. En ik merk vooral dat het niet prettig is als ik er niet ben 's middags. Hè? Dus je merkt dat. Dus ik probeer bereikbaar te zijn.
Ik vind dat een beetje makkelijk.
Ja, dat is stap 1. Dus ik was...
Want dan staat de deur open. Ja, de deur staat
maar
open,
dat is stap 1. Maar dat is stap 1. En als dat al niet is, dan word je ook niet uitgenodigd.
Nee. Ga jij er ook op uit?
Absoluut.
Ja,
ja absoluut. Ja. En daar zijn eigenlijk de periodieke gesprekken voor. Mm-hmm. Maar nog belangrijker de gesprekken bij het koffiezetapparaat.
Mm-hmm.
Moet je als directeur zichtbaar zijn?
Ja.
Waarom?
Ja, omdat
Het is niet het is wel...
Nou, of laat ik zo zeggen, het is mijn stijl.
Ja, dat.
Ik wil niet een directeur zijn drie hoog achter in een duur kantoor met luxe stoelen. Mm-hmm. Dat vind ik echt... Dat is niet mijn stijl. Ik wil graag dat leerlingen het mij kunnen zien. Ik wil dat docenten mij kunnen zien. Vind ik belangrijk, want je bent onderdeel van een team. En
waar heb je dat geleerd, Roos?
Om zichtbaar te zijn?
Ja. Nou ja, jouw stijl. En ik geef je alvast een voorschotje. Je ziet overal boeken en literatuur met een bijvoeglijk naamwoord en dan komt de stijl.
Ja.
En dan gaan we naar een cursus en dan kun je dat leren. Ik ben ervan overtuigd, ik ben maar jezelf.
Nou ja, de vraag waar komt dit van? Ja, wij hebben natuurlijk best een lange tijd gesproken over leiderschap en dat is persoonlijk leiderschap. En ik ben als mens... ook graag zichtbaar.
Ja.
En ik wil graag... Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen. En ik vind mensendynamiek het meest interessante wat er is. Ja. En ik geloof gewoon echt als mensen goed in hun vel zitten...
Ja.
Ja, dan kunnen er zoveel mooie dingen ontstaan. Dus, en daarvoor is zichtbaarheid denk ik belangrijk. En er zijn ook mensen die zeggen... heb je eventjes of kan ik even iets met je delen?
Wat doe jij daaraan? Bedoel ik... Lees jij boeken of neem je tijd voor reflectie?
Ja, ik neem zeker de tijd voor reflectie. Maar ik geloof niet heel erg dat je het uit een boekje kan leren.
Mm-hmm.
Dus in personeelsgesprekken, in teamgesprekken, in teamdagen... probeer ik altijd te filteren wat kan ik hier als leidinggevende uithalen...
Mm-hmm.
uit de vraag of de wens of de onzekerheid of de angst die jullie als team nu uitspreken. Dus een van de angsten die er is in het nieuwe gebouw... is inderdaad, kantoor van directie is op de eerste verdieping... dat we jou nooit meer zien.
Ja.
En dan vind ik dat ik daar actief iets mee moet.
Ja.
Dus ik probeer heel erg te luisteren door de regels, tussen de regels door. En ik vraag het ook. Ik check Ik check in bij mensen. En als mensen dan zeggen, joh, er is niks, zeg ik, nou dan fijn, goed om te horen. En als er wel iets is, is daar ruimte.
Wat is inchecken?
Ja, even bellen. Even bellen. Zo, even hoe is het met je? Even contact maken. Ja.
Nou, wat ik nu zie, is iemand die heel gemotiveerd en sprankelt en vol energie zit te vertellen. Als dit verandert, wat ga je dan doen? Kun jij je drive verliezen?
Nou, ik kan in ieder geval buigen, maar ik denk niet dat ik heel snel breek.
Is er een eindtermijn bij, is er een houdbaarheidsdatum?
Voor een directeur?
Ja.
Ja, dat denk ik wel.
Hoe merk je dat?
Ik denk als je als organisatie niet meer iets nieuws te bieden hebt. Dus ja, dat is natuurlijk een heel cryptisch antwoord. Maar ik geloof er wel in dat je dat merkt. Mensen vragen ook wel eens, wat is jouw ambitie?
Ja.
Dat weet ik nu nog niet. Want ik weet niet hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Maar ik geloof er wel in dat als je... Ja, dat je voelt dat het op is.
Mm-hmm.
Eigenlijk is het ook bij de muziek. Hè? Na een aantal jaar moet je eigenlijk naar een nieuwe docent. Want die gaat jou weer andere dingen leren.
Ja.
Ik geloof ook wel dat het niet altijd werkt... Mm-hmm. om hele lange tijd bij eenzelfde organisatie te blijven. Maar dat zal per persoon verschillen.
Nu praat je uit jezelf, hè?
Ja.
Wat zou jij... ervan vinden als tegen mensen tegen je zeggen... ja, weet je Roos, het wordt tijd voor een nieuwe directeur.
Nou, dank je wel dat je dat aangeeft.
Ja? Ja. Kun je het echt zo?
Ja.
Echt zo?
Ja, want stel je nou voor Peter dat ik over 35... nee, dat is te gek, 25 jaar... en nog niet zo jong meer... nog steeds directeur
ben maar van... Maar niet uit, want de pensioensrechten...
Ja, die gaat toch alleen maar omhoog. Maar stel je nou voor dat ik over 25 jaar nog steeds... Ja. Ieder kerstconcert zegt, wat fijn dat jullie er zijn en fijne kerstdagen.
Hmm.
Dan denk je, oh, had nou niet iemand tegen die vrouw kunnen zeggen van, goh. Ik hoop dat ik echt op dat moment kan zeggen, dank je wel.
Ja. Ik hoor jou ook echt reflectief praten. Ik hoor waarden in jezelf, dat je jezelf ook opzij kunt zetten. Dit is een moeilijke vraag, maar heb jij een bepaalde levensovertuiging of motto of thema wat je gebruikt?
Ja. Ik heb wel een motto. Motto of het levensthema is, weet ik niet.
Mm-hmm.
Maar ik zeg altijd, kies je houding.
Kies je houding.
En die is niet van mezelf.
Ja. En wat betekent dat? Er zitten ook militairen
geïnformeerden
in
dit publiek. Ik denk, en die is ook niet van mezelf, dat de grootste vrijheid is hoe we op dingen kunnen reageren.
Ja.
En dat betekent niet dat je altijd maar blij en huppelend door het leven moet. Als iets jou raakt of als je ergens boos van wordt, dan mag je dat ook laten zien. Ik ben bij menig vergadering met rode konen vurig aan het pleiten voor muziekonderwijs.
Mm.
Ja, ik vind dat niet erg, want het geeft iets aan over waar ik voor sta. Mm. Als ik iemand persoonlijk beledig, dan vind ik, kies je houding en zeg sorry. Of geef aan dat je dat niet zo hebt bedoeld.
Het is bijna een boeddhistisch-taoïstische filosofie die ervan uit. Ja, die gaat ervan uit. Van wat er. Dan heeft het tenminste
een naam. Ja, een beetje body ook, ja.
Maar dat is zo van, wat er gebeurt, daar ga je niet over. Maar hoe je er tegenaan kijkt wel. Ja, dat. En dat is een beetje...
En je mag er altijd op terugkomen. Dat vind ik ook een belangrijke.
Weet je
ook
nou,
niet perfect.
En dan vind ik het nou jammer dat dit een podcast is zonder beelden. Maar ja, wie weet, dat gaat nog eens komen. Want je zou dit ook kunnen afdoen als zo'n Teflon Tony Blair, weet je wel, die alles van zich afgooit. Maar ik zie dat je echt betrokken bent. Het is geen kunstje. Het is,
nee.
Ja. Nou, heb ik jou gevraagd of jij een muzieknummer of een boek of een speelfilm hebt. Sluiten die hierbij aan?
Ja, nou ja, het motto kies je houding, dat komt uit de logica van geluk van Malgadat.
Ja.
Dat heb ik gelezen in een periode die voor mij privé uitdagend was, omdat ik toen net gescheiden was.
Mm.
En daar gaat het inderdaad heel erg over, kies je houding.
Mm.
Maar ook over, wat is nou waar in het leven en wat zijn nou aannames?
Mm.
En ik denk als je dat probeert steeds jezelf af te vragen. Ja, dus er zitten zoveel wijsheden in dat boek. Ja, ik hoop echt dat iedereen me gaat lezen. Er zitten zoveel waarheden voor mij in dat boek, waarvan kies je houding er één is.
Ik zal het in de show notes, zal ik straks titelen en de auteurschap.
Ja.
Maar weet je, dit klinkt heel mooi.
Ja. En het is super ingewikkeld, hè? Ik bedoel, ja, het is ook niet dat ik alles maar van me af laat glijden en denk, nou ja, ik heb hier geen invloed op. Ja. Dus dat zeg ik, af en toe klagen, af en toe flink huilen en af en toe een stevige borrel en dan door. Dat is wel mijn motto ook, en door. Kijk, je gaat dingen meemaken die heel veel pijn doen, die heel ingewikkeld zijn. Maar jij bent de enige die op kan staan en die door kan lopen. En dat is wel, ook wel wat ik van huis uit heb meegekregen van, ja, je zult dan toch door moeten. Want het alternatief is dat je blijft zitten of liggen, ja.
Wat je nu zeg je iets wat mij doet denken aan een jongen uit het G-team van Ajax. Mm-hmm. En in het G-team, de G staat voor de gehandicapten. En ik heb nog steeds respect voor die jonge kerel. Die stond voor een groep en die vertelde over de totstandkoming, hoe ze dat hadden gedaan. En dat een vader, die wilde zijn zoon laten voetballen, die heeft dit georganiseerd. Dat is echt super. Ik vind het echt een heel ontroerend verhaal. Toen vroeg ik aan die jongen aan het eind van, wat zou je nou aan deze, en het waren allemaal hoogopgeleide, talentvolle, in een traineeprogramma jongeren, wat zou jij nou als boodschap willen geven aan deze mensen? Toen dacht hij even na en toen keek hij me aan. Ik denk dat hij nou nog 17, 18 meer was. Niet. Toen zei hij, weet je, als we je omschoppen, dan moet je opstaan. Anders blijf je leggen.
Ja.
En dat is eigenlijk heel mooi. Het hele boek samengevat. En dat heeft ook echt op mij indruk gemaakt.
Ja, dat
en
snap ik.
Ik denk dat. Soms heb je die keuze niet. Maar
nee.
Het helpt wel.
Nou ja, en ik denk dat ik dus ook vooralsnog tot nu toe steeds in de mogelijkheid ben geweest om wel op te staan.
Hmm.
En ik denk dat wel voor. Nou ja, ik zie dat ook wel in mijn team. Er zijn best wel een hoop dingen gebeurd ook de afgelopen tijd. Er gebeuren nu ook weer veel dingen.
Hmm.
Ja, en muziek geeft toch ook wel een mooie reden om op te staan. Weet je, muziek is ook iets, ook weer binnen corona, maar mensen begonnen meteen weer muziek te maken, elkaar op te zoeken.
Hmm.
Weet je, waarom muziekdocenten zich niet zo vaak ziek melden en half snotterend voor de klas staan? Ja, anders hebben die kinderen geen muziekles vandaag.
Ja.
Hoe heerlijk is het als je... Ja. Als je, er moet een bepaalde grens zijn. Soms zeg ik, ja, ziek is ziek. Maar ik herken dat wel. Dat je denkt, het zijn vandaag twee groepjes. Dan vertel ik even dat ik een beetje verkouden ben. En dan doen we dat. Want anders hebben ze geen muziekles.
Ja.
Nou, en dat vind ik zo'n mooie intrinsieke motivatie. Wat ook een valkuil is. Ja. Dat snap ik ook heel goed. Maar dat is inderdaad wel een beetje van, sta op, wandel door. En, strompel door.
Je zei nu, tweede, derde, in ieder geval een paar keer zei je van, ja, dat is ook een valkuil.
Ja.
Maar ja, dat kun je natuurlijk bij alles zeggen. Dus zullen we afspreken dat, in ieder geval dit interview, maar even weer buiten beschouwing te laten. Ja, natuurlijk is alles een valkuil. Van de andere kant, in elke valkuil zit ook weer een kwaliteit.
Ja, precies.
Ik hoor je nou, we zijn nou bijna een half uur aan het spreken. Heel veel over jezelf vertellen, wat je inbrengt in je werk.
Mm-hmm.
En ik vind het, voor mij klinkt het als muziek in de oren. Hoor de woordspeling. Want ik ben ervan overtuigd dat leiderschap ook echt gaat, heel erg gekoppeld is aan persoonlijk leiderschap.
Ja.
Ik hoor je zeggen, ik hou me bezig met reflectie. Soms doen dingen pijn, maar dan ga ik toch een keertje weer opstaan en verder. Nou had jij een onmogelijke opdracht voor mij ook nog gekregen, want die link leg ik nu, is dat ik vroeg, welk nummer moet iedereen kennen?
Kijk, één nummer.
ik weet het, want bij elke stemming voor jezelf hoort een bepaald nummer, maar welk nummer moeten wij kennen?
Ja.
Proos.
Ja, het nummer wat jullie moeten kennen, want wat in mijn leven een thema is, is het lied Zonder Bagage van Ramses Shaffi.
Mm-hmm. En wat maakt het mooi?
Ja, het allermooiste vind ik dat als je alle aannames, alle verwachtingen, alle maskers loslaat, dat je vogelvrij bent. En dat raakt me nog steeds. Ik weet, op het conservatorium ga je ook door hele diepe dalen en moet je jezelf helemaal afpellen.
Mm-hmm.
Maar dan kan je pas zingen, de weg is vrij, de weg is open, de weg is mateloos van mij. En zonder bagage kan ik weer lopen. En
mooi, ja.
Dat is zo'n prachtige tekst. Ja. En dat geeft zo aan dat je Het gaat over aannames. Het gaat over wat je projecteert op anderen. En als je dat loslaat, dan kan je echt naar de ander kijken. Mm-hmm. En kan je dus heel oprecht... En is dat nou vanuit Roos of is dat nou vanuit de functie van directeur... Kan je heel oprecht verbinding maken en mensen zien en mensen verder helpen. En als daar maar een stukje oordeel in zit of een stukje verwachting of een stukje... Dan wordt dat geblurred. Maar dat is een lelijk woord. En dat... Zonder bagage heb je dat niet. En daar moet je keihard voor werken. Want we zitten allemaal met bagage. We nemen allemaal dingen mee. Maar hoe lekker is het als je soms zonder bagage iets kan doen?
Ja. Ja. Kijk, ook hierin voel ik... Of ik zie het ook, maar ik hoop dat anderen het ook kunnen horen. Je bent echt geraakt. De emotie neem je mee. En ik vind dat heel knap hoe je dat doet. Dat je zowel je ratio als je hoofd en hart, maar dat doet tekort. In ieder geval die twee meeneemt. Niet in balans, want dan is het vaak of het een of het ander.
Nee, balans is niet een thema in mijn leven.
Nee. Maar dat je het samen meeneemt.
Het is ook een golfbeweging, dus het is ook... En de adviezen of alles wat ik nu hardop uitspreek... gaat vast ook iemand over een paar weken tegen mij zeggen... als ik denk, ik weet het echt even niet meer.
Nou ja, het is ik vind het heel mooi altijd om de vergelijking te maken met app en vloed. Soms wil je dat het app is en soms vloed. Maar hoe je het ook, het gaat gewoon heen en weer.
Ja.
Ook dit nummer zal ik... En dat is het voordeel. Ik kan ook, omdat ik de link in de show notes kan zetten... zal ik ook een link opnemen naar het filmpje. Voor degene die Ramses Shaffi niet kennen. Want hij heeft ook nog zo'n hele bijzondere manier van zingen.
Hij heeft ook zo'n zonder bagage. Hij rookte, hij dronk, hij was te laat. Hij was, als je het hebt over grensoverschrijdend gedrag. Nou, dan denk ik dat hij dat heeft uitgevonden. Mannen, vrouwen, maakte allemaal niet uit.
Nu gaat de podcast ineens een heel andere
heel
kant
op. Maar hij was heel oprecht. Dus hoor je in zonder bagage. En dat is ook... Ja, ik ben afgestudeerd ook met een project over zijn leven. Net in het jaar dat hij overleed. Mm. En dat lied is gewoon... Het is heel oprecht. En het is ook een beetje... stout. Of zo.
Even het randje... Net even buiten de randjes.
Ja, net even buiten de randjes. Ja.
Ik heb... Nog een vaste rubriek, hè? We hadden eerst die dilemma's. Ik heb hier 3 enveloppen liggen. In die enveloppes zitten 3 verschillende vragen. Zou je 1 envelop willen openmaken, de vraag eruit nemen en die beantwoorden?
Ja. Spannend. Zal ik hem voorlezen?
Graag.
Als je terugkijkt in je functie als directeur, wat heb je geleerd?
Nou.
Dat de wereld niet zwart-wit is.
Nee.
Ik denk dat ik, hoe jonger je teruggaat, hoe meer je teruggaat in de tijd, hoe uitgesprokener ik was over dingen en daar ook heilig in geloofde. En ik heb als directeur heel erg de nuance geleerd. En dat zit namelijk in al die... gekke, kleurrijke mensen die in mijn team zitten. Maar ook die voorbij zijn gekomen. Ik heb zoveel waanzinnig gave gesprekken gehad. En als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles kleur heeft. Ja, K-bakker. Maar het is niet zwart-wit. En dat heb ik echt als directeur geleerd.
Ja, ik wilde naar de afsluiting toe, maar dit triggert mij
weer. Dit triggert nog een vraag. Nou, hebben we nog even.
In hoeverre breng jij zelf kleur aan? En meteen de moeilijke erbij. En willen die anderen die kleur eigenlijk wel?
Ja, dat is aan hun.
Oké, jammer dan.
Nee, dat is ook...
Maar begin eerst maar eens met het eerste gedeelte.
Ja, die eerste. Breng ik zelf kleur? Dat denk ik wel.
Ja,
ja, absoluut.
Ben je dan wel trots op?
Ja.
Aha.
Ik breng letterlijk kleur. Dat is ook wel de grap waarom ik artistiek directeur word. Ja. Zwart is niet echt iets wat ik veel draag.
Maar...
Ik breng letterlijk kleur, maar figuurlijk breng ik ook kleur. Omdat ik van hot naar her spring, een bepaalde schaamteloosheid over me heen heb. Waardoor ik ook van alles eruit flap en dat brengt kleur.
Mm.
Maar het is inderdaad wel aan de ander om ook aan te geven, waar kan ik iets mee? En wat past bij mij?
Kun je daar een voorbeeld van geven? Meer van het feit dat jij kleur brengt, waarvan je zegt, daar was ik eigenlijk heel... Ik kwam thuis, ik heb al mijn vrienden en vriendinnen gebeld. Ik zeg, ik heb nou toch iets gedaan, jongens. Hmm.
Nou, dat vind ik een lastig om zo te bedenken. Waar ik wel heel trots op ben, is dat er een grote wens is geweest voor verbinding van muziekschool naar buiten. En we hebben nu sinds vorig jaar muziek aan huis, waarbij leerlingen in huiskamers gaan spelen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel snel ontstaan. En dat is wel wat ik zelf heel prettig vind. Je bedenkt iets, je zoekt er mensen bij, je zet het uit en bam, het staat er. En dat is voor mij ook wel kleur.
Wat doet het met die mensen?
Nou ja,
ja, want we hebben het over muziek maken, ja, maar er gebeurt meer.
Nou, daar vul ik wel een beetje in. Maar wat ik heb gezien is dat er verbindingen werden gelegd die daarvoor niet zouden plaatsvinden. Dus we hebben bijvoorbeeld, Katwijk is heel muzikaal, hè? We hebben echt wel grote muzikanten voortgebracht en er wordt veel muziek gemaakt. Mm. En in een van de huiskamers speelde een jonge leerling van ons. Ik denk dat hij 1,22 is. En hij raakte in gesprek met een gerenommeerd Katwijks pianist van 70 plus.
Ja.
Die hadden elkaar nooit ontmoet op de muziekschool, want die zijn nooit op hetzelfde moment. En op dat moment ontstond er een prachtig gesprek over muziek.
Dat is gaaf.
En dat is eigenlijk al waarvan ik denk, ja, weet je, al was dit het enige gesprek, dat is het niet. Dan is het voor mij al heel erg geslaagd.
Nou, ik moet ook nog denken aan een ervaring uit mijn eigen leven. Ik heb een heel lang geleden trompet gespeeld. Mm-hmm. Veel te weinig gerepeteerd. En dan had je zoiets als de hoge C. Mm-hmm. Nou, die haalde ik niet. En toen waren we op een gegeven moment in Antwerpen op de markt. En daar waren we met een groep vrienden carnavalsmuziek aan het spelen. En er waren mensen op mijn muziek aan het dansen.
Ja, ja.
En ineens haalde ik de hoge C.
Ja.
En ik voelde mij zo'n held.
Ja.
Het gaf mij zo'n boost zelfvertrouwen.
Ja.
En dat zie ik ook wel eens bij... hoe heet het ook alweer? Vroeger heette het Stuyvesant. Het heet tegenwoordig... Dan doen mensen, die doen er wat en daar zitten...
Ja, zo'n X-factor achter.
Zoiets, ja. Ja, allemaal dat Holland's Got Talent.
Ja, oh ja, ja.
En dan zie je hoe mensen dan van tevoren gespannen zijn en dan halen ze iets aan die ontlading en die ontroering die dan komt.
Ja.
En dat vind ik het mooie van, dat is ook een van de redenen waarom ik je heb uitgenodigd, Roos, is dat het doet ook iets met mensen met hun eigen ontwikkeling.
Ja.
Naast hun muzikale ontwikkeling kun je er ook iets uithalen.
Dat muziek is prachtig en is ook een vak. Maar we hoeven niet allemaal op een podium.
Nee.
Maar dat betekent niet dat het niet onmisbaar is voor iedereen. En dat is, ja, als je zegt, waar krijg ik energie van, waar geef ik kleur?
Mm-hmm.
Ja, dat is echt dat. En waar ik heel enthousiast van word, is af en toe nog een lesje geven.
Mm-hmm.
Dus met een groep kinderen, of met een groep docenten. Ik doe soms ook teamtrainingen. Dat je dat vuurtje kan doorgeven. Een van mijn collega's heeft het zo verwoord.
Ja.
Mijn blokfluitdocent Annika heeft gezegd, we geven het vuurtje door. En dat is, vind ik, wat we doen. En daar draag ik een beetje kleur bij. Zodat mijn collega's dat ook weer verder kunnen doorgeven.
Ik gun dat iedereen. Welk werk, wat je ook doet, dat het je, als het aansluit bij je kern, wat dat ook is, dan zul je daarvan... Ja, daar heb je ook persoonlijk profijt van.
Nou, dat. En daarom ben ik ook zo blij met die samenwerking met de bibliotheek. Want boeken doen dat ook. En daarom is muziek en boeken, dat sluit zo naadloos op elkaar aan, dat ik daar ook heel enthousiast van word, dat we dat gaan doen.
Misschien dat ik Jan nog eens een keer ga uitnodigen.
Dat zou ik zeker doen.
We gaan naar het einde toe. Mm-hmm. Ik heb twee vragen nog voor jou.
Mm-hmm.
Is er nog iets waar je op wilt terugkomen?
Nee.
En is er in dit interview iets wat niet ter sprake is gekomen, wat je alsnog wil delen?
Ik wil mensen echt op het hart drukken om de logica van geluk te lezen.
Oké. Ik zal, en dan niet het uitreksel van ChatGPT, maar gewoon echt.
Ga dat echt lekker lezen, want daarmee ga je zoveel leren.
Roos, ik vond het een genoegen om met je te spreken.
Ja, ik ook, dankjewel.
Ik wil je teruggeven. Ik word zelf geraakt hoe betrokken jij over je functie spreekt. En ik hoop dat dit ook meer mensen kan inspireren. En ik dank je voor dit bijzonder gesprek. En nu richt ik mij tot jullie, beste luisteraars. Want ik vond het heel fijn dat je weer geluisterd hebt naar de Directie Dilemma's podcast. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je er net zoveel genoten hebt als ik. Dank voor je tijd en betrokkenheid bij ons gesprek. En ik ben natuurlijk onwijs benieuwd welk inzicht jij hebt gekregen uit dat interview. Laat het weten, stuur een reactie en geef een waardering. Bijvoorbeeld 5 sterren, daar ben ik al heel erg tevreden. En graag tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar weer een aflevering van de Directie Dilemma's podcast. Ik hoor graag wat je van deze aflevering vond. Een review achterlaten is heel simpel. Kijk bij deze podcast app en beoordeel deze show met bijvoorbeeld 5 sterren. Je doet me een groot plezier als je deze aflevering wilt delen. Abonneer je op de podcast of volg mij via Insta en krijg automatisch een melding bij een nieuwe aflevering. Als je zelf gast wil zijn of ideeën wilt aandragen, kijk dan op de show notes onder deze aflevering voor meer informatie. Stuur me gerust een DM met jouw feedback, zodat ik deze podcast nog leuker en beter kan maken. Ik kijk alweer uit om de volgende aflevering voor je op te nemen. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.